Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
Nu in het Rijksmuseum. Frans Hals, de portretschilder van de 17e eeuw. Zijn losse schilderstijl was revolutionair. Vernieuwend, vrolijk en vol lef. Ontdek de streken van Frans Hals, nu in het Rijksmuseum.
Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Mensen met een gezonde leefstijl hebben minder last van chronische ziekten. En als ze corona krijgen, belanden ze minder vaak op de intensive care. Dat pleit voor preventie, zou je zeggen. Voor maatregelen waardoor mensen minder snel chronische ziektes krijgen. Maar hoe onderzoek je wat gezond leven is en wat de bevolking gezonder maakt? En moeten we dat eigenlijk wel willen? Daarover praten we vandaag in Onbehaarde Apen met NRC-redacteuren Martine Kamsma en Nikki Korteweg.
Wij gunnen het elke Nederlander dat hij een gezond leven heeft. We gunnen iedereen geluk. Wij streven naar een rookvrije generatie in 2040. Wij willen een samenleving waarin jongeren niet meer drinken onder 18 jaar. Let wel, alcoholische drank, hè? Wij willen ook dat er minder mensen geconfronteerd worden met overgewicht of zelfs obesitas. Wij willen een samenleving in Nederland waarin het voor mensen makkelijker wordt om gezonde keuzes te maken.
Martine, wie hoorden we hier?
Dit was Paul Blokhuis, staatssecretaris voor Volksgezondheid. En hij presenteert hier, 2018 was het, eind 2018, het preventieakkoord.
Ja, niet meer roken, minder drinken, minder overgewicht ook. En dat allemaal voor 2040.
Ja, en vooral dat overgewicht waar we het vandaag met name over zullen hebben. Dat was nogal een ambitie, dat is nogal een ambitie. Want we zouden terug moeten naar het niveau van 1996, toen de Nederlandse bevolking, de volwassenen, 38% overgewicht hadden. En nu is dat de helft van de Nederlandse volwassen bevolking.
Tussen 2018 en 2040 zou dat niveau dus weer moeten terug worden gebracht van 50% naar 38%.
Ja.
En waarom, ik bedoel, aan de ene kant zou je kunnen zeggen van goed, er wordt al decennia gepraat over chronische ziekte, over overgewicht. Waarom is nu dat preventieakkoord tot stand gekomen?
Nou, eigenlijk vooral omdat het nu pas voor het eerst lukte. Want er wordt al jaren gepraat over preventie. Het is ook niet dat er niks gedaan is. Maar er is nu voor het eerst, 2 jaar geleden, voor het eerst een akkoord gesloten. Ook met de industrie en met organisaties die zich bezighouden met gezondheid. Zoals de Hartstichting en de Diabetesfonds. Om daar afspraken over te maken. Zodat er ook echt aan alle kanten stappen worden genomen die elkaar een beetje versterken.
En is dat nou echt, hè? Want natuurlijk, mensen zelf hebben er baat bij als ze gezonder zijn. Maar is dat ook het doel van dit akkoord? Van we willen de mensen een steuntje in de rug bieden? Of is er ook een soort ander belang bij?
Er speelt natuurlijk altijd een ander belang en dat is geld. En dat zijn gewoon die zorgkosten die de pannen uitreizen, zoals de laatste jaren is gebleken. Ik geloof dat, Nikki heeft de cijfers paraat, maar ik geloof dat tussen de 10% en 20% van de zorgkosten nu gaat naar kosten die verbonden zijn aan een ongezonde leefstijl. Dus hart- en vaatziekten, diabetes vooral, beroerte. Die drie staan, dat is de top 3 van ziektes die als gevolg van een ongezonde leefstijl. Dus er is gewoon een direct economisch belang, die kosten moeten omlaag.
Ja, dus de kosten moeten omlaag. Dit akkoord dat lag er al eind 2018. En ik heb het idee dat het afgelopen jaar dat woord leefstijl ook steeds weer begon rond te zingen in verband met de coronacrisis. Is dat ook weer daardoor nog een extra hot topic geworden?
Ja, 3/4 van de mensen op de IC's heeft overgewicht. En dat is duidelijk meer dan bijvoorbeeld mensen die door een longontsteking met een andere oorzaak op de IC liggen. Daar heeft de helft overgewicht en dat komt overeen met wat je landelijk ook ziet. Dus duidelijk, mensen met overgewicht hebben echt meer risico om ernstige COVID te krijgen.
Ja, dus het is eigenlijk alleen maar weer actueler geworden. En tegelijkertijd heb ik niet het idee dat we nou in de politieke campagnes voor de verkiezingen heel veel hierover hebben gehoord.
Nee, dat heeft me eigenlijk ook wel verbaasd. Want het was echt wel een momentum afgelopen jaar. Er werd heel veel over het belang van gezonde leefstijl en preventie gepraat. Maar in de campagnes is het nauwelijks een issue geweest. Terwijl de partijen er op zich wel aandacht aan hebben besteed in hun verkiezingsprogramma's. Heb je het eigenlijk op tv en op de radio in de campagnes nauwelijks gehoord.
En is er nog iets over te zeggen? Van, hè, of er een tweedeling is tussen links en rechts qua leefstijl?
Nou, dat is hem inderdaad. En dat is altijd al zo geweest. Kijk, Blokhuis is van de ChristenUnie. En hij had best wel voortvarende plannen toen hij begon met dit preventieakkoord. Hij wilde ook best een suikertax op gesuikerde frisdranken bijvoorbeeld, om de consumptie daarvan terug te dringen. Dat is in het preventieakkoord niet gelukt. En je ziet nu in die partijprogramma's wel duidelijk, als het echt gaat om beperkende maatregelen, dus dingen die jij gewoon niet meer mag, of die duurder worden, of die moeilijker worden om te doen. Daar moet je bij de linkse partijen zijn. En opvallend genoeg, vooral Partij van de Dieren heeft de meeste plannen voor gezonde voeding en voor beperkingen op ongezonde voeding. En de VVD en CDA zijn van oudsher wat meer van, dat moeten de mensen zelf bepalen. Daar moet je je niet mee bemoeien als overheid. Je kunt hooguit een duwtje in de goede richting geven. Maar je moet mensen geen wetten en regels opleggen.
Dus meer de eigen verantwoordelijkheid.
Ja,
en zelfbeschikking. Ja, mensen mogen zelf bepalen wat ze in hun mond stoppen en hoe ze leven. Dat is meer de
ja, waarbij ze er dan van uitgaan dat mensen die keuze ook heel bewust zelf maken. En dat is, daar kun je over twisten. Want daarvan zeggen onderzoekers ook, mensen kunnen niet elk moment van de dag heel bewust die keuzes maken. Dan moeten ze bij geholpen worden. En nu helpt de industrie ze daar heel handig bij, door die producten slim te verkopen. Nou, dus waarom zou je dat als overheid niet mogen doen?
Ik ben blij dat jullie dat even aanstippen. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik bij het woord leefstijl altijd een beetje een ongemakkelijk gevoel krijg zelf. En bij termen als gezonder leven. En dat is, ik vind mezelf er absoluut niet goed in. Ik ben dol op ongezond eten. Ik eet heel veel zoet eten vooral. Chocola, ijs, noem maar op. Ik ontbijt het liefst met een muffin als ik even de kans krijg. En ik weet dat het niet goed is. Weet je, ik wil aan de ene kant het graag allemaal goed doen. En ik beweeg ook best wel veel en zo. Maar de hele tijd, zeker als ik moe ben of een beetje gestrest, dan is dat comfortfood ook wel weer heel prettig om naar te grijpen.
En dan is dat schuldgevoel natuurlijk juist helemaal niet wat je wil hebben.
Nee, dus dan krijg ik in mijn achterhoofd al snel een stemmetje dat dan ook een beetje gaat mopperen op leefstijl. Van ja, leefstijl, is het nou echt zo belangrijk? En mag ik niet gewoon lekker toch even die roze koek eten?
Maar waarom zou je?
Ja, en Hebben jullie ook ongezonde gewoontes?
Zeker. Ja hoor. Ja, ten eerste zit ik natuurlijk de hele dag achter mijn bureau. En ik wil altijd wel een lunchwandeling maken, maar ik doe het eigenlijk nooit.
Jij, Martine?
Ja, ik ben ontzettend bewust van wat ik eet. En toch kan ik het 's avonds nooit laten om naar iets zoets te grijpen. En dan, als ik het niet koop, dan steek ik zelfs wel eens een lepel in de pindakaaspot of in de Nutella.
Nou, jullie schrijven hier aan één stuk door over, en dat het zelfs jullie soms toch nog niet lukt om helemaal de gezonde leefstijl te omarmen. Dat is dan wel een opluchting. Maar ja, we hebben het nu al, hè? Een lepel in de pot pindakaas of Nutella kan ik niet bij voorstellen. Muffin voor ontbijt of niet bewegen ook. Maar wat zijn gezonde keuzes nou precies, hè, Nikki? Of misschien beter, wat zijn ongezonde keuzes?
Ja, nou, ik denk dat je het al heel goed illustreert. Kijk, een keer een muffin of zo, een keer iets ongezonds eten of drinken, dat is natuurlijk eigenlijk geen probleem. Maar het probleem wordt het als je het dag in, dag uit, jaar in, jaar uit, als je veel te veel ongezonde keuzes maakt, ja, dan slibben je aderen dicht, dan word je te zwaar met alle gevolgen van dien. En dat heeft wel degelijk invloed op hoe gezonder je voelt. En het verhoogt het risico op hart- en vaatziekten, bijvoorbeeld obesitas, diabetes, suikerziekte. Van roken en drinken weten we natuurlijk allemaal al hoe ongezond dat is. En wat dan precies van voeding wel en niet gezond is, dat is wat moeilijker aan te tonen. Maar in grote lijnen weten we al heel lang wat gezond eten is en wat een gezonde leefstijl is. Dus als je een beetje binnen die banen blijft, dan leef je gezond. En dan kun je af en toe heus wel een stukje chocola hebben.
Ja, maar het is inderdaad wat je zegt, keer op keer de ongezonde keuzes maken. En dat is dan ook wel een patroon dat er inslijt natuurlijk. Dat je een soort gewenning optreedt als je...
Ja, op verslaving zelfs. Met alcohol en roken heb je natuurlijk sterk die verslavende component. En dan blijf je het doen en dat met alle gevolgen voor je lichaam van dien. Want je ontwricht gewoon je lichaam eigenlijk. Maar ja, dat is ook met ongezonde voedingskeuzes zo. En waar vooral op gefocust wordt, ook in het preventieakkoord, is natuurlijk overgewicht, obesitas. En dat is eigenlijk een soort belichaming van een slechte leefstijl, waar veel meer bij komt kijken. Dat is natuurlijk dat je te veel eet, maar ook te weinig beweegt. Er kunnen mentale oorzaken zijn, ongezonde omgeving, slaaptekort. Al die dingen wegen mee, maar dat mondt allemaal wel uit in obesitas.
Nou ja, een probleem is ook dat vaak doen mensen niet één ding verkeerd. Hè? Dus het is niet zo dat ze alleen maar ongezond eten, maar dat gaat vaak samen met te veel roken of roken en met te veel drinken. En dat telt gewoon op. We hebben het nu over gezonde keuzes, maar je kunt je ook afvragen of het altijd keuzes zijn. Of dat je zo beïnvloed wordt door je omgeving, door je opvoeding, door je sociaal-economische positie, zou ik maar zeggen. Dat,
door reclame.
Dat je bijna niet van keuzes kunt spreken, maar van omstandigheden waar je, waar anderen misschien iets aan moeten doen.
Ja, en het is ook wat je zegt, hè? Inderdaad, als je al misschien een paar biertjes op hebt, dan is het ook weer makkelijker om ook nog een sigaret erbij op te steken of nog een hand chips te nemen.
Nou ja, en als jij opgroeit in een gezin waar gerookt wordt, te veel gedronken, ongezond gegeten, hoe moet jij dan weten hoe het wel moet? Dat is natuurlijk heel lastig. En dat hele patroon doorbreken, dat is niet een kwestie van simpelweg een andere keuze maken. Daar moet echt heel veel voor veranderen. Dus dat maakt die leefstijlinterventie, zoals het heet, ook zo ingewikkeld.
Ja, en Nikki, jij noemde net al heel even van met overgewicht, dan heb je een veel grotere kans op hart- en vaatziekten. Maar nog even meer in detail, wat zijn de risico's van ongezond leven nu precies? Over wat voor cijfers spreken we dan?
Ja, dat zijn onrustbarend grote getallen inmiddels. Bijna 6,8 miljoen Nederlanders heeft tegenwoordig overgewicht.
Dat is die bijna 50% waar we naartoe gaan in 2040.
Ja, ruim de helft van de volwassenen. En 1 miljoen daarvan heeft zelfs ernstig overgewicht. Dat noemen we obesitas. En ja, mensen met obesitas, daar zijn zoveel dingen veranderd in hun lichaam. Dat is eigenlijk een soort chronische ontsteking. Laaggradige ontsteking, zoals dat heet. En daarbij zijn zoveel onderdelen in het lichaam aangetast. Je hart en vaten, bloedvaten. Maar het heeft ook invloed op je brein. En het heeft invloed op je bloedsuikerregulatie. Dus je kunt er diabetes type 2 door krijgen, suikerziekte. En al die ziektes, die worden verergerd door overgewicht en obesitas. En 1,6 miljoen mensen lijden aan hart- en vaatziekten in Nederland. Dat zorgt gewoon voor enorme zorguitgaven. Dat is inmiddels al meer dan 10 miljard.
Ja, en ook individueel gezien voor een hoop leed natuurlijk.
Absoluut, ja. En het is ook niet zo dat alleen mensen met obesitas, diabetes type 2 hebben of hart- en vaatziekten. Er zijn natuurlijk ook mensen met een gezond gewicht die toch ook die ziektes hebben. Dus die tellen daar ook allemaal bij op. Het is zeker niet alleen obesitas.
Nee, want diabetes type 2 herinner ik me dat het vroeger ook wel ouderdomssuiker werd genoemd. Dus is dat niet ook iets wat je gewoon krijgt op den duur?
Ja, dat zag je vroeger inderdaad bij mensen van 70, 80 jaar. Dan werkte je lichaam gewoon niet meer helemaal goed. En dan werd die suikerregulatie minder. Maar tegenwoordig zie je dat al bij mensen rond de 40. En dat heeft echt ermee te maken, vaak met te veel suikerinname. Vooral of te veel momenten van de dag.
En te weinig beweging dan ook.
Ja, dat werkt ook niet mee. Ja. Maar als je er gevoelig voor bent en je eet de hele dag door suiker en dingen die je bloedreguleringssysteem aanzetten, ja, dan raakt het op een gegeven moment uitgeput en dan werkt het niet meer zo goed en dan kun je diabetes krijgen. Ja.
Maar diabetes bijvoorbeeld, dat kun je heel goed oplossen met medicatie.
Ja, daar is heel veel medicatie voor en dat zijn goede medicijnen, goedkoop ook. En tegen hart- en vaatziekten zijn natuurlijk ook allerhande medicijnen. Maar het staat mensen toch vaak wel tegen dat je die moet gebruiken. En het worden er vaak ook steeds meer. Insuline spuiten bijvoorbeeld bij diabetes. Ja, dat moet je soms wel 4 keer per dag doen of nog vaker. En dat is toch een ingrijpende handeling in je leven. En de laatste jaren wordt wel steeds duidelijker dat je door je leefstijl te verbeteren, en je eetgewoonte voornamelijk bij diabetes, dat je daar echt je het medicijngebruik door kan terugdringen. En soms zelfs kunnen mensen daar helemaal mee stoppen. Maar ja, zeker tot een derde minder zouden mensen kunnen gebruiken als ze zouden opletten en hun leefstijl zouden verbeteren.
Zo. Dus, ja. Nou, en wat ik interessant vind, is dat het lijkt alsof je daar misschien wel 20 kilo voor moet afvallen of dat je daar jaren mee bezig bent. Maar wat je vaak ziet is dat mensen die daarmee beginnen al binnen een paar weken resultaat zien. Dus het is niet zo dat je dun moet worden of dat je jarenlang bezig moet zijn met afvallen voordat dat iets oplevert.
Ja, mijn vader die is nu toevallig kort geleden begonnen met een hoge bloeddrukverlagingsdieet. Dus opeens geen zout meer eten en dergelijke. Ja. En dat zou ook al binnen een paar weken zou dat succes hebben.
Ja, de vraag is alleen hoe lang hou je het vol?
Ja, want als je daarna, dan is het leuk van als het eerst naar beneden gaat. Maar als je daarna weer in je ongezonde leefgewoonte vervalt, dan schiet het allemaal weer omhoog.
Nou, daar zit de hele problematiek.
Ja, ja, dat volhouden is echt het allermoeilijkste in het hele leefstijl onderzoek, een hele leefstijl aanpassing.
Ja, want komen we nu echt in het vakgebied van de leefstijlgeneeskunde als we het hier over hebben? Is dat nou, al een term?
Dat is al een term, ja. Dat is wel iets wat ook de laatste jaren steeds meer opkomt. En zelfs steeds meer artsen gaan er ook achter staan. Dat daar veel meer aandacht voor zou moeten komen om echt de leefstijl aan te pakken van patiënten. Dus niet mensen zomaar met een paar pillen naar huis te sturen, maar echt proberen ze te helpen om hun leefstijl aan te passen. Op allerlei vlakken moet het dan natuurlijk gebeuren. Op je voeding, maar ook op je beweging, op je omgeving, op je stress.
Ja, en dus dat je dan op consult bij de huisarts ook te horen krijgt van beweegt u wel voldoende of eet u wel gezond?
Nou ja, dat krijgen patiënten natuurlijk wel te horen. Maar het probleem bij veel artsen is dat ze toch maar 10 minuten hebben per consult. En leefstijlaanpassing vergt gewoon veel meer dan dat. Dat is niet. Tot nu toe is het nog wel zo dat artsen vragen: nou, heb je al geprobeerd om minder gezonder te eten, iets meer te bewegen? Probeer dat en hier heb je medicijnen. En dan leggen ze het toch meer bij de patiënt zelf. Terwijl als je echt wil dat iemand zijn leefstijl verandert, dan is daar veel meer hulp bij nodig.
En je moet vroeg beginnen. Dat inzicht begint natuurlijk ook langzaam in te dalen. Dat als je pas op je 40ste begint, ben je natuurlijk eigenlijk te laat. Je moet bij kinderen beginnen. Je moet gewoon heel jong beginnen om die problemen te blijven.
Want we hadden het net al even ook over de invloed van je omgeving. Jij hebt het nu ook over jonge leeftijd, Martine. Jij bent zelf laatst ook voor een NRC-artikel op bezoek geweest bij een school in Landgraaf in Limburg. En daar zijn ze bezig met leefstijlinterventie.
Ja. Nou ja, wat het precies is, daar komen we zo nog op, denk ik. Maar hoe het begon, vond ik vooral interessant om te horen. Want het begon met een schoolbestuur in Parkstad, Limburg. Dus een aantal gemeentes rond Heerlen. En die zagen gewoon, er zijn hier allerlei problemen. Mensen hebben overgewicht, leven ongezond. Hebben daardoor soms ook andere problemen, werkloosheid of. Die scholen hadden het gevoel, we zijn hier gewoon kinderen aan het opleiden tot werkloosheid als we niet ook die gezondheid aanpakken. Dat zien zij echt als een taak van de scholen om bij die basis te beginnen.
Want hoe speelt een snicker in je broodtrommeltje door tot werkloosheid?
Nou, wat we net al zeiden, het is meestal niet die ene snicker. Het is de hele leefstijl die er omheen zit en de opvoeding en de omgeving die maken dat jij al jong eigenlijk al te zwaar bent voor je leeftijd. Dat wordt meestal alleen maar meer als je in de puberteit komt en draai het dan nog maar eens om als je volwassen bent. Dan moet je eigenlijk al veel jonger mee beginnen. En dat is normaal gesproken misschien geen vraag die scholen zichzelf stellen. Maar zij staan echt op het standpunt, ja, kinderen kunnen pas tot ontwikkeling komen en tot bloei komen als ze gezond leven. Dus daar zijn ze echt bij de basis begonnen en naar de universiteit in Maastricht gestapt en gezegd: help ons, we willen dit anders gaan doen.
Hey, maar aten de kinderen echt zo slecht of vonden de onderzoekers dat alleen?
Wat je vooral zag, en het was interessant, want nu in de coronatijd mochten ze op school geen eten uitdelen, dus was dat weer een beetje zoals vroeger. Wat je vooral zag is dat het heel ongelijk verdeeld was. Dus je hebt kinderen die keurig met een appeltje op school komen en met twee bruine boterhammen voor in de lunchpauze. Maar er zijn ook kinderen, ja, die krijgen niks mee. Die hebben misschien zelfs wel niet ontbeten thuis. Of die directeur van die school vertelde zelfs, soms zag ik kinderen met een koude frikandel op school komen of met een halve pizza.
Zo, ja.
En dus die sociale ongelijkheid begint heel jong en die zie je dan terug in dat broodtrommeltje. Dat is best schrijnend.
Ja, en het loopt dus echt ontzettend uiteen.
Ja, en dat wordt natuurlijk niet beter als je daar op de basisschool niks aan doet. Dan gaat die kinderen gaan dan zijn ook de kinderen die op de middelbare school misschien naar de overkant naar de snackbar gaan in plaats van iets gezonds uit de kantine halen.
Dus opeens hadden die leefstijlonderzoekers een soort proeftuin in de vorm van basisschoolleerlingen.
Ja, ik sprak hoogleraar Onno van Schaik, die zit in Maastricht. En die zei, nou, dat is natuurlijk de mooiste vraag die je als onderzoeker kan wensen. Er waren ook subsidies voor. Er was echt een flinke pot met geld om dat aan te pakken. En dan kun je dus gewoon in de praktijk met grote groepen kinderen iets uitproberen en kijken of het werkt. Dus echt met 1400 leerlingen uiteindelijk hebben ze dat gedaan. Dat loopt nog steeds. Maar na 2 jaar hebben ze daar al best wel resultaten van kunnen zien.
Want hoe ziet dat programma eruit? Is dat dan een kwestie dat de school gezonde tussendoortjes aanbiedt? Of?
Nee, ze hebben het echt vrij radicaal gedaan. Er kwam toevallig een nieuw schoolgebouw. Dus dat hebben ze aangepakt om meteen alles te veranderen. Dus de schooldag duurt langer. Nou ja, dat was al een hobbel voor veel ouders. Want die waren al helemaal gewend aan dat continu rooster wat je nu op veel scholen hebt. Ze hebben een langere pauze tussen de middag, waarin ze heel veel tijd nemen om samen te eten. De kinderen eten alleen maar het eten dat op school wordt aangeboden. Dus zowel de pauzehapjes als de lunch. Dat is dan een heel buffet waar ze uit kunnen kiezen. Allemaal gezonde dingen.
Ik herinner me opeens mijn schoolmelk van vroeger. Hebben jullie dat ook gehad?
Oh, ja. Nou, maar melk is niet meer
melk is niet meer de leefstijl.
De witte motor, zal ik maar zeggen. Water is tegenwoordig de motor waarop kinderen draaien. Want er werd geen frisdrank, geen breakers of geen andere zoete drankjes meer gedronken. Alleen nog maar water.
Wat vonden de ouders er eigenlijk van?
Ja, dat was in het begin een hele dobber. Die onderzoekers werden ook in een rol gedrukt waar ze, of die kozen een rol waar ze misschien helemaal niet zo aan gewend waren. Namelijk heel veel praten met ouders, met de school, met de medezeggenschapsraad, om te zorgen dat iedereen meeging. Want die ouders die zeiden, ja, waar bemoei jij je eigenlijk mee? Professor Huppel de Pup.
Ja, dat was wel voorstellen. Ja.
Opeens verandert je kind ook in een proefpersoon. Dat moet je maar wel goed vinden als ouder.
Nou, en vooral ook, vind je dat wij het zo slecht doen of zo? Wat doen wij verkeerd? We bepalen zelf wel wat we eten. En als onze kinderen die hummus van jullie niet lekker vinden, dan eten ze misschien wel te weinig. Of
dan gaan ze thuis misschien weer ongezond snacken na schooltijd.
Het ging vooral om de betutteling waar we het net al over hadden. Het gaat jullie niet aan hoe we eten. Dus dat was de beginhouding. Maar goed, er is gepraat en iedereen heeft meegedacht over wat er dan op tafel zou komen en hoe die dag eruit zou zien. En behalve over voeding ging het ook over bewegen. Dus niet meer eventjes een kwartiertje luchten, maar echt uitgebreide beweegprogramma's onder begeleiding. Dus die hele dag die werd totaal omgegooid. Dat heeft uiteindelijk ook het succes van dat van de gezonde school van de toekomst, want zo heet het, bepaald, zou je na 2 jaar onderzoek kunnen zeggen.
En waarmee vergeleken ze dat dan? Want ze hebben dus op een school zo'n enorme ingrijpende, of 1 of 2 scholen, ik weet het eigenlijk niet, zo'n ingrijpende leefstijlverandering gedaan. Maar hadden ze ook scholen waar ze iets anders deden?
Nou, ze hadden 6 scholen. Op 2 scholen deden ze alleen iets met bewegen, hadden ze een beweegprogramma. Op 2 scholen, dat is dan die gezonde basisschool van de toekomst, hadden ze dat uitgebreide programma over de hele dag met eten en beweging. En op 2 scholen veranderden ze niks. Dus dat waren de controlescholen. En je kunt dat in een ideale onderzoekswereld zou je die kinderen natuurlijk willekeurig willen husselen, zodat je En dat maakt het betrouwbaarder. Maar dat kun je natuurlijk, je kunt niet tegen die kinderen zeggen, nu moet je naar een andere school. Dus dat is zo gelaten. Maar zo konden ze dus de gezonde scholen, of de scholen met dat gezonde programma, vergelijken met scholen waar niks veranderde.
En waarom deden ze het dan specifiek in die buurt?
Nou, in Parkstad, wat ik al zei, daar heb je gemiddelde lagere sociaal-economische groepen. Hè. Daar is meer armoedeproblematiek, werkloosheid, ongezonde leefstijl. Dit schoolbestuur was daar toevallig heel erg mee bezig en wilde dat op deze school of twee scholen uiteindelijk introduceren. En die andere scholen zijn dus bereid gevonden om of dat beweegprogramma te doen of helemaal in principe niks te veranderen. En zo konden ze die vergelijking maken.
Ik ben heel benieuwd wat daaruit kwam.
Ja, ik ook. Maar ik wil eerst nog even terug naar de achterliggende wetenschap. Hè? Want we hadden het er net al even over dat het heel moeilijk is om onderzoek te doen naar leefstijl. En ja, wat maakt dat het zo moeilijk is? En hoe gaat het onderzoek precies in zijn werk?
Ja, wat het zo moeilijk maakt is dat er heel veel verschillende aspecten zijn die invloed hebben op je leefstijl. Kijk, met roken. Onderzoek doen naar hoe goed of slecht roken voor je is makkelijk. Want je neemt gewoon een groep mensen die wel rookt en een groep mensen die niet rookt. Kan je met elkaar vergelijken. En dat is met voeding veel moeilijker en met leefstijl helemaal. Want er komen veel meer componenten bij kijken. Alleen al in voedingsonderzoek is het echt heel lastig om hard wetenschappelijk bewijs te krijgen. Wat je veel ziet is dat ze in grote groepen in de bevolking kijken. Wat die mensen eten bijvoorbeeld, dat durf je dan onder zoveel tijd. En ja, dan kun je een verband vinden misschien. Hè, dat mensen die heel veel koude frikandellen eten misschien zwaarder zijn dan mensen die dat niet doen. Maar of dat echt een oorzaak-gevolg is, dat kun je daar niet uithalen. En aan de andere kant kun je mensen opsluiten in een lab en helemaal bepalen wat ze krijgen. Helemaal meten wat er ingaat, wat er uitgaat, wat ze uitademen zelfs. Maar ja, dat is weer een labsetting, dus dat zegt weer niet alles over wat er dan in het echte leven gebeurt. Dat vind ik wel heel mooi aan het onderzoek wat Martine vertelde over die scholen. Dat is wel ja, echt een real life setting.
Ja, waar tegelijkertijd wel gecontroleerd voeding wordt
ja,
gegeven.
Ja, zo gecontroleerd mogelijk natuurlijk, want je weet niet wat ze thuis inderdaad nog allemaal eten. En groepen zijn niet helemaal homogeen verdeeld misschien. Maar ja, dat is wel het echte leven.
Nou, je hebt natuurlijk ook allerlei tussenvormen. Want wat ik een prachtig onderzoek vind en wat ook veel wordt aangehaald, is dat Rotterdam-onderzoek.
De ommoordstudie is dat.
Ja, wordt meestal het Rotterdam-onderzoek genoemd. Want daar hebben ze hele grote groepen Rotterdammers jarenlang gevolgd.
Ja, nog steeds. Ja.
Nog steeds. En gekeken welke ziektes die mensen ontwikkelden, wanneer ze ziek werden, hoe lang ze gezond bleven. En daar is echt wel goed uitgekomen dat mensen met een ongezonde leefstijl, dus ook vaak mensen met een lagere sociaal-economische positie, gemiddeld 7 jaar korter leven dan mensen die beter af zijn. En ook hun gezonde, hè, wat je ervaart als gezonde jaren, dus dat je niet voortdurend naar de dokter hoeft en medicijnen en dat je gewoon je werk kan doen. Nou, dat is helemaal, hoeveel jaar is dat, Nikki?
Nou ja, uit die studie kwam dat mensen die gezonder leven inderdaad 6 jaar langer leven gemiddeld en 9 jaar zonder dat soort chronische ziekten waar we het over hebben. Dus ja, je krijgt echt 6 gezonde jaren erbij.
Ja, en dat is mooi onderzoek, want dat wil niet zeggen dat labonderzoek waardeloos is, want daar kun je wordt ook wel eens aangetoond. Ik heb laatst nog geschreven, aangetoond dat het niet zoveel uitmaakt of je nou veel koolhydraten of veel vet eet. Het gaat om de inname van die calorieën en dat je van bewerkte voeding vaak meer eet dan van onbewerkt eten, dus verse groenten en zo. Dus dat zijn nuttige studies. Alleen de vraag die je dan kan stellen is, ja, hoe pas je dat toe in het echte leven?
Ja, dus eigenlijk wat ik hieruit opmaak is, er wordt leefstijlonderzoek gedaan en tegelijkertijd is het ook nog altijd wel heel moeilijk.
Ja, en het is inderdaad nog moeilijk om aan te tonen in hoeverre leefstijlveranderingen nou echt effect hebben op het verminderen van de ziekte of op het zelfs helemaal terugdringen van de ziekte. En eigenlijk het hardste bewijs is er voor diabetes type 2. Daar zijn nu zo'n 6 studies die wel een duidelijk verband vinden met aanpassen van leefstijl en dat mensen dan minder medicijnen bijvoorbeeld kunnen gebruiken. En voor hart- en vaatziekten zijn er ook al wel een paar studies die dat verband laten zien. En er wordt ook gekeken naar bijvoorbeeld prikkelbare darmsyndroom en chronische darmontstekingen, dementie, psychische aandoeningen. Maar daarvoor is het bewijs echt nog wel moeilijk hard te krijgen.
Maar wat interessant is, vind ik, wat je kunt wachten tot er keihard bewijs is. Maar je ziet steeds meer dat mensen zelf aan de slag gaan met hun eigen wetenschap. Dus dat noemen ze citizen science, burgerwetenschap. Mensen delen wat ze zelf doen, delen hun ervaringen, delen ook die data. En daar kun je dan toch soms dingen uithalen die misschien volgens de klassieke wetenschappelijke normen ja, niet aan de standaard voldoen, maar die toch heel nuttig kunnen zijn voor mensen.
Als je zegt ze delen die data, dat doen ze dan door bijvoorbeeld apps te gebruiken?
Ja, bijvoorbeeld. En je kunt ervoor kiezen om die data dan bijvoorbeeld met wetenschappers te delen die daar vervolgens voorzichtige conclusies uit kunnen trekken.
Ja. En het mooie is natuurlijk ook wel van zulk persoonlijk onderzoek dat je heel goed kunt uitzoeken wat bij jou past. Dat je het nog een beetje kunt
fine-tunen. Want dat is het grootste probleem met voeding. Het is zo persoonlijk wat voor mensen werkt. En zelfs al weet je dat suiker in het algemeen bijvoorbeeld niet goed is als je diabetes hebt. Hoe vind je vervolgens een manier waarop het voor jou werkt? Is dat minder brood eten? Is dat alle zoetigheid laten staan? Dus ervaringen delen, dat is ook, daar kun je ook iets mee.
Ja, want een die kan makkelijker minderen met suiker en de ander die zal misschien dan helemaal radicaal met geraffineerde suiker.
Nou, jij zou misschien wel je muffin kunnen missen, noem nog eens iets. Iets anders wil je wel gewoon blijven eten.
Ik eet heel graag fruit en dat is natuurlijk ook zoet, ja. Maar als ik dan een appel eet in plaats van een muffin, dan helpt dat toch.
Zeker.
Oké, dus zowel uit wetenschappelijk onderzoek als uit citizen science projecten komt interessante info naar voren. Maar vervolgens blijf je dan met die vraag van hoe breng je dat aan de man?
Ja, nou ja, voor zover we dat niet al zeiden, er zijn eigenlijk twee soorten onderzoek. Dus naar wat gezond is. Ja, suiker is ongezond, groenten zijn gezond, een beetje dat. En onderzoek naar welke interventies werken. Dus welke programma's of methodes werken om mensen gezonder te laten eten. Want je kunt best aantonen dat groente eten gezonder is dan pizza. Maar wat werkt en wat komt ook echt terecht bij de groepen die het meest nodig hebben? Want er zijn hele goede programma's bijvoorbeeld om te stoppen met roken. Maar meestal doen de mensen mee die toch al met gezond leven bezig waren en dus ook willen stoppen met roken. En niet bereiken ze niet de mensen voor wie het meer effect zou hebben.
Ja, en zorgen dat iemand ook blijft gestopt zijn met roken. Hè, en blijvend zo'n gewoonte aanhoudt de rest van zijn leven. Dat is ook een enorme uitdaging waar nog geen antwoord op is.
Nou ja, en welke maatregelen werken, daar heeft het RIVM ook onderzoek naar gedaan toen dat preventieakkoord uitkwam. Want er zaten heel veel vrijblijvende maatregelen in. De industrie doet zijn best om minder suiker en zout in producten te stoppen. Er komen meer leefstijlprogramma's voor mensen om gezonder te leven. Maar daarvan zei het RIVM ook, heel veel maatregelen werken waarschijnlijk niet als het alleen maar gaat om voorlichting en lesprogrammaatjes of zo. Dat heeft heel weinig effect. En bovenaan de ladder staan de ingrepen waarmee je echt keuzes uit het leven van mensen haalt. Dus kinderen die geen energiedrankjes meer kunnen kopen bijvoorbeeld. Of de alcoholgrens opschuiven. Dan neem je echt een keuze weg. En dat werkt wel.
Ja, dat je niet meer in de verleiding komt. Net zoals al die sigarettenautomaten opeens werden verwijderd.
Ja, als jij ineens een belasting van 30% op je muffin moet betalen. Dan maak je de keuze al moeilijker als jouw bakker helemaal geen muffins meer mag verkopen.
Ja, want ik ben ook echt zo'n bonus en 35% kortingsticker koper. Dat zit ik wel aan te denken. Dan, al ga ik met alleen maar gezonde dingen op mijn boodschappenlijstje naar de supermarkt, ik kom met de ongezonde dingen terug die in de aanbieding zijn.
Nou ja, dat hadden de voedingsexperts ook heel graag gewild, dat die bonusaanbiedingen eruit zouden gaan. Dus dat je bijvoorbeeld niet meer korting op wijn mag geven, of dat je niet meer twee zakken chips voor de prijs van één kunt kopen. Want dat triggert mensen echt tot ongezonde keuzes. Maar dat soort maatregelen die best wel dwingend zijn en die wat hoger op die interventieladder staan, zullen we maar zeggen. Die krijg je in Nederland met een kabinet dat de eigen dat zelfbeschikking vooral wil beschermen, niet voor elkaar.
En de voedingsindustrie zal daar ook niet
zeker
blij mee
niet
zijn.
Supermarkten.
Maar ik las ook nu weer een idee om dan een lagere tax op groente en fruit te doen. Maar dat is ook niet iets wat er op korte termijn doorheen gaat komen waarschijnlijk.
Nou ja, daar is van alles voor te zeggen. Want het is wel aangetoond dat als je iets maar goedkoop of maar duur genoeg maakt, hè, als het verschil groot genoeg is, dat mensen echt wel andere keuzes gaan maken. Maar de vraag is dan wel, wat gaat er allemaal onder vallen? Want is een plantaardige hamburger dan ook groente? Nou, dat is gewoon bewerkte voeding, is echt niet zo gezond. Of een pizza waar toevallig broccoli op zit, valt dat onder de lage btw-tarief. Dus daar is van alles tegen in te brengen. En wat waarschijnlijk meer kans van slagen heeft dan is die suikertax, die je heel duidelijk op producten kunt plakken met een x-percentage suiker. Daarvan is inmiddels in Groot-Brittannië, waar ze dat een aantal jaar geleden hebben ingevoerd, ook wel aangetoond dat het effect heeft. Niet alleen op hoeveel suiker er in die producten zit, want er zijn gewoon veel meer suikervrije frisdranken gekomen, naast die gewone cola en sinaas en zo. Maar er is toevallig deze maand nog onderzoek verschenen waaruit bleek dat gezinnen 10% minder suiker binnenkregen uit die frisdranken en wel evenveel frisdranken bleven drinken.
Zo.
Ja, dat zijn dan de light frisdranken, hè? Met kunstmatige suikers, gezoet.
Ja, of gewoon wat steeds populairder wordt. Dat zijn die waters met een smaakje, weet je wel. Spa met appelsmaak of zo. Daar zit helemaal geen zoetstof in.
Ja, maar goed, met alleen de suikertax ben je er natuurlijk nog niet. Want het is inmiddels wel duidelijk dat je op heel veel verschillende fronten mensen moet helpen om die verandering door te voeren en vol te houden. En wat bijvoorbeeld uit dat citizen science onderzoek heel erg naar voren komt, is ook dat lotgenotencontact, dus mensen om je heen die het ook doen en mensen waarmee je dan ervaringen kan uitwisselen of mensen die je tips kunnen geven of waarmee je kan ondersteuning kan vinden van ik sta nu in de winkel en ik zie een hele lekkere brownie liggen, maar ik wil hem niet kopen. Dat je dan op zo'n moment steun krijgt om het niet te doen. Dat ook heel erg belangrijk is bij het volhouden van die leefstijl.
Ja, dus
je hele, je groep, je omgeving is ook een belangrijke factor, de mensen die meedoen. En zo zijn er natuurlijk nog veel meer op veel meer vlakken dingen die invloed hebben op wat jij uiteindelijk in je mond stopt of wat je doet.
Daarom hebben ze nu ook die gecombineerde leefstijlinterventie, zoals dat veel te moeilijk heet volgens mij, want snapt iedereen dat. Maar het succes daarvan is ook dat je dat in een groep met andere mensen doet. Dat blijkt gewoon beter te werken dan wanneer mensen het op eigen gelegenheid doen. En dat je 2 jaar lang begeleid wordt en dat je het dus lang genoeg doet, 2 jaar, om echt nieuwe patronen aan te leren. Waardoor je niet meer makkelijk terugschiet in je oude gewoontes. Dat blijkt te werken. Dat is dan een van die maatregelen die bewezen effectief zijn. Alleen dat is dan weer zo'n maatregel die tot nu toe nog maar bij niet meer dan, ik geloof, 10.000 mensen. Nog geen 10.000 mensen aan mee. En terwijl, als je weet hoeveel mensen overgewicht hebben, dan zie je hoe klein dat bereik eigenlijk is.
Maar ook dat kan dan weer als een olievlek uitspreiden natuurlijk. Hè? Dat zijn dan nu, volgens mij zijn het overwegend vrouwen van boven de 50 die daar meedoen. Tot nu toe. Maar goed, die hebben misschien weer kinderen of kleinkinderen uiteindelijk. Die ze dan die gezondere leefstijl kunnen aanleren. Dus het heeft hoe dan ook zin.
Hey, en we hadden het aan het begin al heel even over die politieke partijen. En nu hebben we het dan weer over leefstijlinterventie. Maar ik blijf me afvragen, moet je dat nou allemaal wel willen?
Ja, dat vind ik ook een hele legitieme vraag. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die toch zeggen van ja, ik bepaal zelf wel wat ik eet, ik bepaal zelf wel hoe ik leef. En ja, dat is ergens natuurlijk ook wel terecht. Waarom moet de overheid bepalen wat jij in je mond stopt?
Nou ja, we hadden daar deze zomer een heel interessant dubbel interview over, vond ik zelf, met Hanno Peil. Dat is een diabeteshoogleraar in Leiden. En Marian Donner, die schreef het zelfverwoestingsboek. Nou, het zit al in de titel. En ja, zij zegt, ik heb het recht om ongezond te leven. En dan zegt hij, ja, maar het wordt gewoon te duur. Moet ik dan betalen voor jouw ongezonde gedrag? En dan zegt zij weer van, ja, we moeten allemaal maar passen in dat perfecte plaatje. En sommige mensen vallen er dan buiten. Die worden dan eigenlijk buiten die samenleving gestoten. En het suggereert een soort maakbaarheid, alsof iedereen dat gewoon maar kan ook.
Ja, dus je wordt eigenlijk weggezet als je dan niet gezond leeft van, oh, je hebt blijkbaar te weinig doorzettingsvermogen of zo.
Ja, en het is heel subtiel, hè? Want als jij kan aantonen dat je gezonde dingen doet en goed beweegt en zo, dan krijg je misschien korting van je zorgverzekeraar op je polis. Maar je kan ook zeggen, de mensen die dat dus niet doen, krijgen eigenlijk straf, want die moeten wel die polis betalen. En die Marian Donner zegt ook van, je moet kijken naar de echte problemen, naar de onderliggende problemen. Dus armoede, werkloosheid, bestaansonzekerheid. Als dat niet opgelost wordt voor mensen, hoe kun je dan de verantwoordelijkheid voor die gezonde leefstijl bij hen neerleggen?
Nou ja, ja, en daar kom je dan natuurlijk weer bij dat je toch die omgeving moet veranderen om iemand gezonder te maken. Maar wat ik nog wel interessant vind, die kosten worden heel vaak aangevoerd als belangrijke reden om iedereen gezonder te maken. Maar uiteindelijk heb ik veel berekeningen gezien die laten zien dat het helemaal niet goedkoper is als mensen langer leven, langer gezond leven, maar uiteindelijk toch ook wel ziekte krijgen. Want ja, ziekte hoort gewoon bij het leven. Uiteindelijk kost dat gewoon meer geld. Hoe langer iemand leeft, hoe meer geld het kost.
Nou ja, en ook dus daar, voor niet alle interventies is aangetoond dat ze zichzelf terugverdienen. Zoals vaak wordt gezegd, hè? Van ja, als je mensen maar gezond laat leven, dan verdient zichzelf dat zich vanzelf weer terug. Maar de vraag is ook, moet dat? Kijk, zo'n basisschool die met die gezonde voeding en beweging komt, daar betalen de ouders een deel aan mee en het kost de overheid ook iets. En uiteindelijk zijn de kosten misschien wel, ik geloof 4,75 per kind, maar het levert misschien wel een gelukkiger, gezondere generatie op.
Nou ja, precies. Dat is de belangrijkste reden, denk ik dan, dat je je gewoon langer, lekkerder voelt, gezonder voelt, energieker voelt. Dat het welzijn en het levensgeluk, dat is wat je er eerder mee
winst
krijgt. Ja, dat is de winst. En ja, ik denk dat het financiële aspect misschien soms wat te zwaar wordt aangezet.
Nou, en wat Onno van Schaik ook zei, die Limburgse hoogleraar, of die hoogleraar in Limburg moet ik eigenlijk zeggen. Ja, wat is het alternatief? Weet je, we weten dat als we niks doen, dan groeit er nu een generatie op waarvan straks 60% te zwaar wordt. Deze kinderen ontwikkelen nu al, als je niks doet, in hun basisschoolperiode overgewicht. Niks doen is geen optie, zegt hij.
Want dan halen we die plannen van het preventieakkoord in 2040 sowieso niet.
Nee, en dan weet je zeker dat die kinderen te zwaar worden.
Ja, nu begin ik toch wel heel benieuwd te worden. Hoe is het nou eigenlijk afgelopen daar in Landgraven? Had het nou zin, die interventie?
Ja, uiteindelijk duurde even voordat iedereen meeging. Maar ze hebben 2 jaar lang alles gemeten, geïnterviewd, panelgesprekken, kinderen op de weegschaal gezet. Alles wat je kon meten, hebben ze gemeten. En op scholen waar ze dat dubbele programma hadden van voeding en beweging, daar vielen de kinderen iets af. Daar hadden ze een lagere BMI na 2 jaar. Op die controlescholen waar niks extra's gebeurde, ja, daar werden de kinderen gewoon zwaarder. Daar nam het BMI, de BMI nam daartoe. En op de scholen met alleen een beweegprogramma, daar veranderde eigenlijk niet zoveel aan het gewicht van die kinderen.
Oké, dus alleen bewegen heeft eigenlijk helemaal geen zin.
Nou,
gehad daar.
Bewegen is altijd goed, maar het had in ieder geval weinig effect op het totaal van die gezonde leefstijl van kinderen. Dus die kinderen ploften thuis dan weer op de bank, terwijl die kinderen op die gezonde basisschool waar ze alles deden, sowieso een wat actievere leefstijl kregen. En wat ze eigenlijk concludeerden uit dat onderzoek was dat je ja, dat je dat heel disruptief, zoals ze dat noemen, moet aanpakken. Dus je moet heel veel tegelijk veranderen in het leven van kinderen in dit geval. En daarmee veranderen er ook dingen in het leven van de ouders. Waardoor dan ontkom je er bijna niet aan. Dan gebeurt er zoveel tegelijk. Dat heeft het meeste effect. Eén aspect aanpakken, dat werkt eigenlijk nauwelijks.
En keken ze dan alleen naar BMI of ook nog naar andere dingen?
Er waren nog een paar dingen die eruit kwamen. Namelijk kinderen die al wat dikker waren bij het begin. Die hadden er meer profijt bij. Die hadden een grotere daling van hun BMI dan de kinderen die al op een goed gewicht zaten.
Dus die vielen meer af?
Ja, dus je kunt eigenlijk zeggen de kinderen die het meest nodig hadden, hadden ook het meest baat bij dit programma. Dat was één ding. Een ander effect was dat die kinderen hun gedrag ook mee naar huis namen. Dus dat ze thuis met hun ouders meer over eten spraken. Kinderen aten van tevoren bijna allemaal te weinig groente en fruit. Dat hadden ze gevraagd. En ik geloof dat maar 13% van de kinderen voorheen genoeg fruit at. Nou, dat verbeterde aanzienlijk. Dus al die kinderen gingen gemiddeld veel meer groente en fruit eten. Ze waren ook blijer. Ze vonden de sfeer op school veel leuker. Dat had ook iets met dat begeleiden, ja, bewegen te maken waarschijnlijk. Dus dat daardoor de sfeer in de groep beter werd. En er werd zelfs minder gepest. En dat is heel grappig, want er zijn allerlei pestprogramma's en er zijn er maar heel weinig waarvan bewezen is dat ze werken. En nu heb je een programma dat er helemaal niet voor bedoeld is en dat heeft dus als bijvangst dat er minder gepest wordt.
Dus je ziet eigenlijk dat die combinatie van ingrepen ook voor een combinatie van effecten zorgt. Het is niet alleen maar van oh, ze vallen af, maar ze voelen zich daadwerkelijk gelukkiger en de sfeer op school is beter.
Ja, en het grappige is ook dat die ouders die eerst zo negatief stonden tegenover dat ingrijpen, hè, waar bemoei je je mee, die kwamen naar de directeur of de onderzoekers toe en die zeiden van, nou, daar heb je mooi ons kerstdiner verpest. Het ging alleen maar over hoe ongezond alles was. En er viel een pijnlijke stilte. Dan dachten ze, nu krijgen we er van langs. En ga vooral zo door, zeiden die ouders dan. Dus uiteindelijk was iedereen er tevreden over.
En wie weet zijn die ouders zelf ook wel gezonder gaan leven. Dus.
Ja, dat is een beetje wat Niki net zei over die gecombineerde leefstijlinterventie. Als één 50-jarige vrouw 2 jaar lang zo'n programma volgt, dan kan het bijna niet anders dan dat het gezin daarin meegaat.
En nu we dat over dat geluksniveau hebben, dan denk ik weer aan Blokhuis. Die zei in het begin iets over van we gunnen mensen dat geluk. Kunnen we dan ook concluderen dat gezonder leven echt gelukkig maakt?
Nou, ik moet wel denken wat Martine net zei over die kinderen. Dat er ook minder gepest wordt. Dat zie je wel vaker bij als mensen hun leefstijl aanpassen. Dat gaat dan over zoveel gebieden en dan veranderen ze zozeer dat er ook op andere vlakken dingen veranderen.
Zelfvertrouwen of?
Ja, zelfvertrouwen, meer energie, mentaal voelen ze zich soms fijner. Kan het ook nadelen hebben, soms stranden hele huwelijken, omdat je gewoon een ander persoon wordt. En soms worden relaties juist veel beter, omdat mensen veel vrolijker worden en veel meer weer zin hebben in het leven.
Samen gaan koken, samen gaan bewegen.
Ja.
Hey, en we hebben het nu heel erg over de rol van je omgeving, dus van je ouders, van je kinderen. De rol van de politiek hebben we benoemd. Maar ik blijf me afvragen, wat is de rol van de industrie?
Ja, die hebben natuurlijk ook een dikke vinger in de pap, want zij zijn degene die het maken. En ja, die voedingsindustrie is natuurlijk aan de ene kant, lang geleden heeft die er juist voor gezorgd dat we heel veel toegang hadden tot goedkope en gezonde voeding, waar geen bacteriën meer in zaten, waar we niet meer ziek van werden. Dus die heeft een hele belangrijke rol gespeeld in ons gezonder worden als maatschappij. Maar ja, de laatste decennia begon dat accent steeds meer te liggen op genot. Hoe maak ik het eten zo lekker mogelijk dat mensen er meer van willen kopen en er meer van willen eten? Want uiteindelijk wil de voedingsindustrie natuurlijk gewoon producten verkopen.
Ja, het was veilig en toen konden ze gaan inzetten.
Toen konden ze op meer. Nou, meer suiker, meer vet is dat meestal. Want dat is nou eenmaal wat we biologisch gezien heel graag eten. En nu zie je daar ook wel weer een kentering in. Hè, dat er minder suiker, minder vet in wordt gestopt. Dus die voedingsindustrie heeft daar een hele belangrijke rol in. Maar meestal zijn ze niet de voorloper. Want ja, bijvoorbeeld met het zout halen uit voedingsproducten. Ja, daar hebben de voedingsindustrie heeft heel lang gekeken naar de andere. Afgewacht tot een ander het zou gaan doen. Omdat als jij de eerste bent die het zout uit je product haalt, dan heb jij minder smakelijke producten dan de concurrent. En dat wil je natuurlijk niet. Dus dat is best een spanningsveld. En datzelfde geldt voor suiker en al die dingen. Dus dat gaat heel langzaam.
Daarom hebben ze natuurlijk dat akkoord gesloten. Ook, dat zat ook in het preventieakkoord, maar daarvoor ook al om die producten te herformuleren. Dus de industrie maakte samen afspraken om minder vet en suiker en zout daarin te stoppen. En dat hebben ze voor een deel ook echt wel gedaan hoor. Als je nu in het frisdrankschap kijkt of bij de ontbijtgranen, dan zijn daar veel meer producten met minder suiker. En er zijn ook suikers gehaald uit producten waar meer suiker in zat. Maar dat hebben ze ook vooral gedaan om maatregelen, hardere maatregelen voor te zijn. Want het laatste wat ze willen is zijn wetten die daar grenzen aan stellen. Dus dat blijven ze liever voor door zelf een beetje daaruit te halen. Ja, en dat blijft dus enorm achter bij de ambities. Dat is gewoon niet genoeg tot nu toe. En dan heb je ook nog die producten die heel erg inspelen op die wens van de consument naar gezondere voeding. Dus die lijken dan heel gezond.
Groentechips of...
Ja, nou ja, neem al die granenkoeken en die muesli-repen. Die puilen het schap uit. Maar en daar staat dan op rijk aan vezels of rijk aan granen. Maar dat valt uit vies tegen, want er zit nog steeds veel meer suiker en vet in dan gezonde dingen.
Dus dan denken mensen, ik maak een gezonde keuze, maar eigenlijk valt dat tegen.
Nou ja, dat vind ik het geniepige. Het speelt wel in op dat sentiment. Maar als je de verpakking aan de achterkant leest, want je moet niet op de voorkant kijken, je moet altijd op de achterkant kijken, dan zie je ineens, oh, maar dadel is toch suiker, weet je wel. Want mensen denken dan ook nog, dadelsiroop of druivensuiker, dat zijn natuurlijke suikers. Dus dat is niet
dat
slecht,
mag wel,
maar er zijn ook suikers.
Ik herinner me al dat jij een keer in de podcast hebt gezegd over dat verse jus bijvoorbeeld ook helemaal niet zo gezond is.
Kijk, ze zeggen altijd, fruit moet je eten, niet drinken. Want die suikers die gaan er niet uit als je het perst. Dus je krijgt, als je een glas sinaasappelsap drinkt, drink je misschien wel 4 sinaasappels. En als je ze eet, dan heb je na eentje wel genoeg.
Oké, ik ga zo meteen naar
Sorry, maar leuker kunnen we het niet maken.
De supermarkt en dan ga ik op de achterkant van allerlei producten kijken wat ik nou eigenlijk moet kopen.
Komt er eigenlijk niet... Er is er ook zo'n label nu, van A tot en met E.
Ja, dat is een van de punten die in het preventieakkoord stonden. Dus daar waren ze het dan wel over eens. Er moet een label komen waarop je kan zien hoe ongezond een product is op een schaal van A, heel gezond, tot D, ongezond. En dan met kleurtjes ook. En dan wordt er gekeken naar vet, suiker, zout, vezels en het totaal in de ideale wereld.
En wat komt er nu? Of is
nou
het
ja, nou? Het is er nog niet. En er is ook nog geen overeenstemming over. Want het is nu zo dat het is in Frankrijk ontwikkeld. En we zien daar in het schap welke consequenties dat namelijk soms heeft. Dat olijfolie bijvoorbeeld ongezond is. maar ontbijtgranen dan wel een heel positief plaatje krijgen. Terwijl daar nog steeds best wel veel suiker in zit.
We begonnen natuurlijk in de aflevering met het preventieakkoord en met de standpunten van verschillende politieke partijen. Maar we zitten nu ruim 2 jaar met dat akkoord. En wat is er tot nu toe terechtgekomen van de ambities?
Nou ja, Blokhuis is inmiddels geen staatssecretaris meer. En ja, wat je kunt zeggen is dat hij met al zijn ambities toch helaas niet zo ver is gekomen. Want echt effectieve maatregelen, die heeft hij er niet doorgekregen met CDA en VVD. Als deze partijen ook weer in een nieuw kabinet komen, dan is de kans klein dat er wel een suikertax komt of een verlaging van BTW op groente en fruit. En zelfs dat label voor gezonde voeding, dat moeten we nog afwachten of dat komt. Het is ook niet voor niks, denk ik, dat onlangs gemeentes nog aan de bel trokken. Geef ons mogelijkheid om met wet en regelgeving die opkomst van de fastfoodketens in onze steden tegen te gaan. Want wij hebben alles al gedaan. Wij hebben programma's voor meer beweging, voor gezondere leefstijl van kinderen en ouders. Maar het is vechten tegen de bierkei als er elke week in armere buurten vooral weer een nieuwe hamburgerketen of een donutwinkel opent.
Tot slot, we weten nu van nou, niet roken, minder drinken, gezonder eten, dat helpt. Is het leefstijlonderzoek niet gewoon af?
Nou, ik denk inderdaad dat we inmiddels al weten wat je nou wel en niet moet doen om zo gezond mogelijk te blijven. Maar het is wel belangrijk om te kunnen laten zien wat dat nou voor effect heeft, bijvoorbeeld op het terugdringen van ziekte. Ja, want je zult niet alle ziekten ermee oplossen. In hoeverre lukt dat dan? En het is vooral ook belangrijk om beter te weten hoe je nou mensen zover krijgt om hun leefstijl aan te passen en wat er allemaal voor nodig is om dat zo te houden. Dus ik denk zeker dat onderzoek nog wel nodig is.
Ja, dat het toch ons nog wat meer duwtjes in de rug kan geven.
Ja, het is heel belangrijk dat mensen toch uit eigen beweging kiezen voor de gezondere optie. Dus je wilt manieren vinden waarop je die gezonde keuze zo makkelijk en natuurlijk mogelijk laat zijn. Dat gewoon mensen automatisch die gezonde keuze maken. En daarvoor zijn aanpassingen op alle vlakken nodig, alle vlakken die we besproken hebben. Dus de industrie en de omgeving en de politiek en mensen zelf en de gezondheidszorg. Maar ja, ik denk dat het in onderzoek nog wel duidelijker kan worden welke aspecten daarin heel belangrijk zijn.
Ja, en ik denk dat die uitkomsten ook weer belangrijk zijn om politiek mee de boer op te gaan. Hè? Want je kunt wel zeggen, mogen wij even 40 miljoen om alle basisscholen met een lage sociaal-economische groep die gezonde lunch te geven. Maar dan zeggen ze, ja, gaat dat wel werken? En nu kunnen ze zeggen, oké, dit hebben we onderzocht, dit is eruit gekomen. Het kost 40 miljoen om dat voor al die kinderen te regelen. Ja, de kans dat je dat met bewijs voor elkaar krijgt, is toch groter dan wanneer je met wetenschappelijk lege handen staat.
Worden eigenlijk de kinderen nog verder gevolgd in de loop van hun leven?
Nou, dat is natuurlijk het interessante wat beklijft. Ja. Dus worden in elk geval deze hele basisschoolperiode nog gevolgd. En wat je eigenlijk wil is over 5 of over 10 of over 20 jaar nog eens kijken wat daarvan bijgebleven is.
Ja, want wat voor lunch gaan ze kopen op de middelbare school met hun eigen zakgeld?
Ja, precies. Dat zei ik ook van, vroeg ik aan die onderzoeker van, straks staan ze op die middelbare school en dan vliegen de roze koeken en de kipcorn ze om de oren. En wat blijft er dan nog van bij? En toen zei ik, het is zo'n beetje cynisch, maar en toen zei hij, ja, dat cynisme, dat is terecht, want dat is hoe het nu gaat. En wat ze dus zien is dat die belangstelling die ze nu hebben gewekt met dit onderzoek doorwerkt op middelbare scholen in de omgeving en ook op andere scholen in Nederland, waardoor ze dit project waarschijnlijk nu op veel meer scholen gaan doorzetten.
Ja, want het doet me er wel aan denken dat ik ooit begon als heel gezond kind. Mijn ouders die moesten me dan na een jaar moesten ze me aanmoedigen om nog wit uitgeslagen chocolaatjes en lang vergeten snoepjes op te eten. Dus
waar is het bij jou gehamsterd?
Ja, ik denk toch een beetje door de stress en zo. Dat stress, liefdesverdriet, allemaal dat soort triggers voor emotie eten.
Stress is een belangrijke factor.
Maar ik weet niet of jullie het horen, maar met al dat gepraat over eten is mijn buik ook daadwerkelijk gaan knorren nu. Dus ik stel voor om een gezonde lunch zometeen te gaan kopen of gezond avondeten.
En dan gaan we ook even wandelen, goed?
Ja, even een wandelingetje maken. Hey, en voor nu ontzettend bedankt Martine Kamsma en Nikki Korteweg voor jullie aanwezigheid en Mirjam van Zuidam voor de productie. Mijn naam was Gemma Venhuizen. Bedankt ook alle luisteraars van Onbehaarde Apen. Wie weet luisteren jullie dit al wel tijdens een gezond ommetje of het eten van een gezonde snack. Laat ons vooral weten als jullie nog leuke onderwerpen hebben voor toekomstige podcasts. Volg ons op Twitter, Facebook en vooral natuurlijk volg ons door te luisteren volgende week weer. Dank jullie wel. Fijne dag nog. Thank you.